Dag beste voetballiefhebber, een bijzondere aflevering van 4-0. Dat kan maar één ding betekenen, een gouden schoen. Die komt nu wel heel erg dichtbij. Het komende uur staat dan ook helemaal in het teken van de meest prestigieuze individuele trofee van ons voetballandje. Jarno en Mark de Grijze zijn erbij. Frank Boeks die is ergens ver weg van hier, maar niemand minder dan de chef voetbal. Mag het maar één keer zeggen, denk ik van ja, want eigenlijk haat je de titel Niels Passionier, want het laatste nieuws is er bijdag. Niels?
Goedemiddag.
Beste wensen. Niels, ik ben nog maar net nieuw in dit huis, maar is dit voor een chef voetbal, ik zeg het al de tweede keer, sorry, de meest spannende periode van het jaar? Omdat dit toch, ja, dit is de trofee die jij mag overhandigen.
Het leuke eraan is dat er geen competitie is meestal in deze periode, dat je echt uit een winterbreak komt en dat echt de focus gaat naar de gouden schoen. En ja, dat begint altijd rond de jaarwisseling en dat bouwt op en iedereen spreekt daarover. Dus ja, het is wel een fantastische periode.
Ja, ja. Hoe belangrijk is die gouden schoen eigenlijk voor ons Belgisch voetbal? Ik weet dat ik heel breed begin, Mark, maar ik kijk meteen naar de man die hem zelf gewonnen heeft in 1991.
Ja, nou ja, individueel is dit de mooiste, belangrijkste prijs voor een voetballer. Hm. Dus het is toch een mijlpaal als je hem wint. Hm. Voor de rest van je leven word je aanzien als de gouden schoen.
Waar staat hem, Mark?
Ja, bij mij in mijn bureau.
Oké. Okay.
Omdat ik dat... Ja, ik wil daar niet mee uitpakken. Niet iedereen die in mijn huis komt moet dat zien.
Nee, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Om hem meteen op de schouw te zetten of zo. In het schoenenkastje als je binnenkomt en heel de voordeur.
Nee. Maar ja, als ze dat dan nou vragen, dan haal ik hem wel even uit.
Dus, ja.
Ik bedoel... Dit is belangrijk. En ik denk dat er toch wel... Zeker als je kandidaat bent. Ja. Dat de dagen ervoor toch een beetje spannend zijn. Hmm. Voor zover dat ik mij herinner. Ik had hem één keer bijna gewonnen ervoor. Dus ja, toen was ik ook weer een van de favorieten. En dan zit je daar in de zaal toch een klein beetje. Die tikker had toch boven de 120.
Kun je er een moment nog voor de geest?
Absoluut.
Echt nog teruggaan naar dat gevoel?
Want toen werd de stemming verdeeld dus over twee rondes. Zoals nu ook nog. Maar de bekendmaking werd in de zaal gezegd van de eerste stemronde... Is dat de uitslag?
Ja, oké. Okay.
En dan moesten ze nog tellen, die tweede ronde. Dus niemand wist op dat moment, de jury werd... Want er zaten ook wat, denk ik, kapiteins of iemand van clubs daarbij. Die gingen dan weer in afzondering en die moesten dan nog de tweede ronde tellen. Dus niemand wist officieel wie dat die tweede ronde en wie dat dan de gouden schoen. Dus ja, ik stond wel aan de leiding na die eerste ronde, maar ik was ook nog niet zeker.
Ah ja, er is misschien nog iemand die mij het voorbij steekt.
Ja, en in 88 had ik een goede eerste ronde ook met club toen. En de tweede ronde was ik geblesseerd toen onder Leie Kleisters. Dus ik dacht, het gaat toch niet weer van dat zijn, hè? Donderdag zit Toby Alderweireld daar en die andere kandidaten. De Vertongens, de Vermeeres, Amoura, Huertas.
Ja, omdat je ook geen zekerheid hebt van als ik hem dit jaar niet win, dan gebeurt het wel volgend jaar. In een jaar kan zoveel gebeuren. Je hebt of een transfer of blessures of een minder jaar van je club. Ja. Dat je niet, het is geen zekerheid van als het dit jaar niet is, pak ik hem volgend jaar wel. Zo werkt het ook niet.
Nee. Net zoals we vorig jaar niet hadden kunnen voorspellen dat Toby vandaag de topfavoriet zou zijn.
Absoluut.
Nee, klopt. Dag Jarno West.
Goed, Aster.
Herken ik daar een klein kleurtje? Ben je in het buitenland geweest?
Ik heb een weekje op stage gezeten bij de Belgische topclubs in Spanje. Langs de Spaanse kust. Van Marbella tot Benidorm tot Oliva.
Heerlijk, heerlijk. Maar je doet dat elk jaar, ik weet het.
Ja, klopt. Ja,
voor VTM Nieuws doet en voor de krant ook. Is dat eigenlijk, zijn de clubs daar open? Zijn ze daar chill, op hun gemak? Of is dat toch ook weer...
Dat is een iets lossere sfeer, omdat je daar naar alle trainingen mocht bijna... Je kunt interviews aanvragen naar harte lust. Er zijn oefenwedstrijden, dus dat is wel inderdaad iets meer open, letterlijk en figuurlijk, dan hier in België is.
Dat snap ik.
Dus dat is wel tof om te doen, ja.
Zijn ze daar bezig met de gouden schoen eigenlijk tijdens zo'n winterstage? Of gaat het toch echt wel vooral om
ik ben wel
focus
niet bij,
op het tweede deel van het seizoen?
Ik ben niet bij Antwerpen geweest. Dus,
die waren ook niet in Spanje.
Die waren niet in België nog. Ja.
Ik heb Skovolsen erover gesproken, maar...
Ja, dat vraag ik me af, Skovolsen. Want een van de outsiders... Hoe denkt hij erover?
Die zei wel dat hij jaloers was op het schot van Toby.
Ja.
Kampioenen goal.
Ja. Op die goal specifiek of op de traptechniek toch? Die van,
de goal specifiek.
Ah, okay.
Of op het moment van iets te betekenen voor uw club.
Hmm. Ja, dat snap ik. Dat is een goed antwoord.
Ja, dat is het summum. Het summum toch.
Dat vond ik ook een
laatste minuut van kampioenschap.
Ja, dit gaat nooit meer gebeuren. Mm-hmm. Dat is misschien een straffe uitspraak, maar ik kan me dat niet voorstellen. Dat je binnen de 10 minuten op het einde van een competitie met play-offs, dat je drie ploegen hebt die kampioen zijn. Ja. Op een zeker moment. Eerst was het Union, dan was het Genk, toen clubs geworden. Ja. En dan uiteindelijk werd het Antwerp. Ja. Dus, en dan
nog tegen een rechtstreekse concurrent. Dan nog die concurrent uittellen.
Ook dat nog. En dan nog een keer de manier waarop dat hij hem binnenschiet.
Maar net omdat het wereldwijd uniek was, gaat het niet meer gebeuren. Nee. Nooit meer.
En als centrale verdediger. Hè? Het is niet dat hij vijf keer in die positie komt in de wedstrijd.
Een beetje zoals Company destijds, toch? Toen iedereen zei, don't shoot.
No, don't shoot, Vinnie.
Ja. Tegen Leicester, hè?
Ja. Dat was tegen Leicester, recht in de winkel.
Dat was ook voor de titel, toch?
Ja,
dat was twee matchen voor.
Dat was de doorbraak richting... richting
dat is het moment dat ze over Liverpool gaan.
De keeper kon moeilijk bij de paal, hè?
Zeg, mis ik iets of niet?
Was Michael, hè?
Jawel, dat was
Michael. Ja. Oh, mooi. Wow, oké, die zat even ver. Sorry, ik heb hier een
haast, hè? Scherpe haast, hè, onze chef.
Hey, maar Frank moet vrezen, denk ik. Nee, ik heb hier een paar vragen, vooral domme vragen, opgelijst. Mag ik die stellen aan jou, Mark, of ga jij weer ergeren?
Het zou best kunnen. Nee, zeg maar.
Kijk, als we nu kijken naar die gouden schoenen die hier staan, als je luistert, en ze staan hier op ons tafeltje voor ons, anders twee. Ja, dat is natuurlijk een moderne gouden schoen. Je ziet dat, dat is een moderne schoen van Nike. Welke schoen was dat vroeger? De gouden schoen, dat was gewoon echt nog...
Ja.
Dus dat was bij jou in een...
Adidas.
In een Copa
Mundial. Nee, maar je kreeg ook een trofee op het podium.
Ja, maar je moest je eigen schoen...
Maar dat is nog steeds.
En die werd dan verguld in...
Dat is nog steeds.
Ja, dus,
maar dit zijn gewoon de trofeeën die op het podium worden uitgereikt. En er is nog een derde normaal in omloop. En dat was een Nike Tempo. Echt zo'n oude Nike Tempo met zo'n een grote lap op.
Oké.
Ik weet nog, toen we in 15 naar Gent gingen ermee. Omdat toen alle favorieten bijna bij Gent speelden.
Ja,
maar het is...
Vroeger Ronde Poitre, is dat de gouden schoen van Hein... Is dat de schoen van Hein van Azenbroek geweest?
Oh, heerlijk.
Maar dat is eigenlijk, elk jaar... Sommige van deze schoenen hebben Pele Eusebio vastgehad. En nadien geeft de winnaar zijn schoen af. Ja. En die wordt verguld.
Ja, dus dat is het eigenlijk.
Ja. En dan
iedereen heeft
zijn momentje.
Schoen moeten geven voor te verguld.
Want als je gesponsord bent door Nike, kan je moeilijk een Adidas schoen...
Ja. Nee.
Als gouden schoen krijgen.
Dat is het drama.
Was dat de eerste domme vraag?
Was dat een domme vraag?
Nee. Maar ik heb nog een domme vraag. Niet dat ik vanavond...
Ik heb Jarno wakker gemaakt. Yes,
dat ik vanavond mijn bivakmuts in uw bureau ga staan, maar hoeveel karat is zoiets?
Staat erop?
Dat is een te moeilijke vraag voor mij. Ik zou het niet weten.
24 karat, staat erop.
Staat het recht op?
Dat is 99,99% goud dan. Okay.
Alles wat je moest weten dus over de gouden schoen in deze aflevering van 4-0. Het is de 70ste gouden schoen voor mannen die we gaan uitreiken. We gaan er ook uiteraard een voor de beste speelster uitreiken. Er is ook een andere nieuwigheid. Maar Jarno, kan jij dat eens allemaal kort op een rij zetten wat er nieuw is aan deze gouden schoen?
Ik heb begrepen, ook van Niels daarnet, dat er 20% van de stemmen voor publiek thuis zijn. Dus televoting.
Ja.
Wat niet wil zeggen, corrigeer mij als het niet juist is.
Dat is mij zo verteld.
Dat er... eigenlijk is er 120% van de stemmen. En 20% daarvan is publiek. Ja. En die 100% blijft bij de journalisten, scheidsrechters, ex-winnaars, coaches en...
Prominente.
Ja.
Dus voor het eerst eigenlijk kan de kijker thuis
mee bepalen.
Weliswaar een klein deel.
Ja. Enkel bij de top 3.
Ja. Ja. Dus iedereen, dus van vroeger, dus de Tjurnaai inderdaad, dus de aanvoerders, ex-winnaars, bepalen eigenlijk wie er ver raakt. En wie schotelen eigenlijk een top 3 voor aan het publiek. Maar het is maar het publiek dat slechts voor 20 van de 120% stemt.
Eigenlijk is het zo, dus wij de vaste mensen die de voorbije jaren altijd hebben gestemd, die hebben eigenlijk al een keuze gemaakt. Daar is de punten... telling al gebeurd. En daarbovenop komt dan tijdens de show nog de voters die kunnen
alleen
stemmen.
Alleen voor 1, 2 en 3.
Ja, voor 1, 2 en 3.
Plaats 4, 5, 6
blijft vast.
Ligt vast.
Wat wel een risico inhoudt. Er komt een...
Wat bedoel je met een risico?
Omdat het nu allemaal objectief is tot dusver en er komt nu een gedeelte subjectiviteit aan.
Mm-hmm.
Want dat zijn supporters die stemmen. Ik wil maar zeggen, Sco Volsen moet maar eens op plek 3 staan. De club heeft de meeste supporters in Vlaanderen. Ja, die gaat massa stemmen krijgen van die 20%. Dus
dat is het geval als je publiek toelaat. Maar je merkt ook wel in het buitenland, bijvoorbeeld in de Premier League, waar dat ook gebeurt voor de Player of the Year. Het is niet dat dat al een resultaat dusdanig bepaald heeft, daarom dat het percentage ook laag wordt gehouden. Maar er is ergens een theorie mogelijk waarin dat inderdaad een mogelijkheid zou zijn. Maar goed, is het fijn dat het publiek een stem krijgt? jullie als kenners?
Ik vind het een test, ik vind het een uitdaging. Ja. En ik ben ook een klein beetje angstig voor de toekomst. Dat er toch een keer een gouden schoen gaat uitgereikt worden aan iemand die populairder is dan die andere concurrent. Ja. Ja. Dus dat het niet meer zozeer gaat over specifiek deze was in het jaar 23 voetbaltechnisch gezien de beste. Ja. Maar als hij een concurrent heeft en ze liggen alle twee, zijn elkaar waard, dat dan die laatste 20% stemmen, dat dan het meer gaat over populariteit, sympathiek zijn, dat soort dingen. Door, supporters die niet echt objectief zijn. Ja. Dus we geven het een kans dit jaar en we zien hoe dat de reacties zijn, denk ik dan, vanuit onze bedrijf. Ja. Denkende.
Ja.
En dan hopen dat het in de toekomst dat het toch vooral gaat over wie was de beste op het veld.
Ja, maar mogen supporters ook niet onderschatten. Het is niet omdat je supporter bent dat je dan meteen blind...
Nee, maar stel, het is nu niet het geval, maar stel dat uw topfavoriet een speler van Standaard is. Mm-hmm. Ja, televoting verliezen al de helft van de stemmen.
Ja, omdat ze niet naar
want Waalse supporters kijken niet naar VTM.
Ja, oké.
Okay. Nee, maar het is een test.
Ik denk dat het belangrijk is dat het grootste deel van de stemmen bij de experten blijft liggen, bij de mannen de mannen en de vrouwen die dag in dag uit met het voetbal bezig zijn. Ja. En dat alles, dat het een bepaald percentage maar is en dat alles in een transparantie verloopt.
Ja, oké. Okay. Maar we mogen dat wel eens aanraken, want het is een belangrijke wijziging. Er is er nog één natuurlijk, en dat is misschien degene die nog het meest zal opvallen, omdat we die voor onze ogen uitgereikt zal zien worden. Dat zal in het buitenland zijn, want de beste Belg in het buitenland krijgt nu ook een echte gouden schoen. Dus voilà, dat zijn de belangrijkste wijzigingen, denk ik, Jarno.
Spreek denk het
tegen.
Wel, ja.
Ik zou het zelf denk moeten het weten, denk ik.
Trouwens, leefde bij die beste Belgen in het buitenland, van waarom krijgen wij geen schoen?
Is dat de reden waarom...
Leefde wel. Zo van, die kregen dan een trofeetje, zo een miniatuurversie.
Ja.
En je voelde wel bij een aantal van waarom krijgen wij geen schoen? Want een aantal van die jongens zijn heel vroeg vertrokken uit onze competitie, gaan hem ook nooit winnen. In
België.
Ik denk ook niet dat Kevin De Bruyne nog terugkomt naar de Jupiler Pro League.
Dat denk ik ook niet.
Ook of Openda ook geen idee.
Dat leefde wel.
Ja, ik vind dit echt wel een goede zet.
Ja.
Om inderdaad die buitenlanders te waarderen. Het respect te geven dat ze verdienen. En voor ons ook, als publiek. Om te laten zien van oké, wij volgen het buitenlands voetbal ook wel en wij waarderen dat ze dan bij de Rode Duivels dat doortrekken. Dus als je in de Premier League of in de La Liga kunt uitblinken, dan hoor je ook op die lijst van de gouden schoen te staan.
Ja, heel terechte opmerking. Kijk er enorm naar uit. Donderdagavond dus op VTM. Zullen we eens invliegen met het gespeculeren? Want dat blijft het wel natuurlijk, ook al is er een duidelijke favoriet, ja of nee? Niels, zeg het maar. Wie volgt er Simon Mignolet op?
Ik dacht dat je domme vrouwen opwarmen, maar er is een duidelijke favoriet, absoluut. Ja. Toby Alderweireld is de favoriet.
Ja.
En de rest zijn uitdagers. Ja, of hij gaat winnen, dat weet ik niet.
Hoe hangt het af?
Van die 20% die stemt en van wat de experten gestemd hebben. Maar als ik één naam naar voren moest schuiven, dan is het Toby Alderweireld. Omdat je gewoon, zeker in die eerste ronde, is hij de verpersoonlijking, de belichaming van Antwerp.
Ja.
Antwerp wint in die eerste ronde alles.
Heeft er iemand een punt gegeven in de tweede stemronde?
Nee,
ik ook niet.
Ik ook niet.
Nee. Hoe, zonder het te wiskundig te bekijken, hoe groot is dan nog altijd de kans dat je zeker wint? Want als er iemand anders opstaat in die tweede ronde als een Alderweireld, dan...
Traditioneel, de voorbije jaren, werd er in de tweede ronde altijd iets meer gestemd dan in de eerste ronde. Omdat in een eerste ronde mensen op vakantie vertrekken, dat stemformulier lieten liggen, maar dat was vroeger nog met de post dat je dat thuis kreeg, dat je echt moest invullen en opnieuw opsturen naar de deurwaarder. Nu is dat wel elektronisch, dus nu krijg je al eens een reminder van je hebt nog niet gestemd. Maar ja...
Terwijl het eigenlijk anders zou beter zijn, wat mij betreft.
Absoluut, want eigenlijk ligt het zwaartepunt in je eerste ronde.
Tuurlijk, omdat je daar betrokken bent bij ofwel bekerwinst ofwel de titel.
Ja.
En als je over de tweede stemronde moet punten geven, dan ben je halverwege. Dan kan
geen prijzen uitgereikt.
Nee, dat is een voorlopige tussenstand. Om dan daar meer waardering aan te geven dan die eerste ronde, is niet logisch.
Ja,
dus vandaar denk ik, kijk, Toby heeft Antwerp de dubbel bezorgd. Niet vergeten, het is de dubbel.
Ja, ja.
Niet alleen in die titel, dat doelpunt, de dubbel. Dus dat zou moeten zwaarder doorwegen dan die tweede stemronde, waar jongens van Union of Jan Vertonghen punten zullen scoren. Ja. Dus ja, maar het wordt beter opgevolgd, de mensen worden beter verwittigd en hopelijk doen ze hun job goed.
Maar het is ook niet dat zo, stel nu in de terugronde, omdat ik dat toevallig weet, als er 100 mensen een stemformulier krijgen, dat die 100 mensen dat effectief hebben ingevuld. Want ik ben iemand, ik wacht tot het laatste moment. Ik wil niet gestemd hebben en dan nog ergens beïnvloed worden van oh, dit is fantastisch. Ik had die 2 punten in plaats van 1 punt moeten geven, dus ik wacht tot het laatste moment.
Zo hoort het ook.
En,
ik heb hem op 27 december om 9 uur ingevuld, denk ik.
En ik kreeg
de deadline was, of ja, om 10 uur
28 was het de deadline.
Nee, ik denk 27 middernacht.
Ik kreeg die dag een bericht van iemand die het hier opvolgt om te zien wie dat al gestemd heeft. En die zei, vergeet uw stemformulier niet. Op dit moment hebben er 78% van de stemgerechtigden hun formulier ingevuld. Gediend. Dus om maar te zeggen, dat is de dag ervoor, denk ik. De dag voordat je het moest indienen.
Ik denk dat die persoon gewoon het berichtje ook geforward heeft naar mij. Onze naam met een G, ja.
Misschien hebben we een verschil.
Er is één grote bezieler in dit huis die achter alle stemformulieren zit.
Geert Lambaert.
Geert, ja, absoluut. En shout-out naar Geert, die dat al jaren doet. Voor degene die het voorbije jaar onder een steen heeft geleefd, hou eens een vurig pleidooi voor dan die grote favoriet, Toby Alderweireld. Wat is zijn impact geweest op dit Antwerp, buiten de goal op Genk?
Ja, hij heeft die verdediging op poten gezet. De leider daar gespeeld met zijn ervaring, zijn internationale ervaring. Hij heeft van Antwerpen moeilijk te ontwrichten ploeg gemaakt. Hij heeft nog een keer los van het sportieve ook naar de buitenwereld toe leiderschap opgenomen. Offensief zijn rol gespeeld met lange, diepe ballen op de stropdas leggen van die lopende mensen. En zijn drive voor Antwerp een titel te bezorgen, heeft die hele ploeg jonge jongens rond hem meegenomen. Een voorbeeld op en naast het veld voor iedere jonge voetballer. En eigenlijk voor de club Antwerp ook. Dus en het verlengstuk van Bommel op het veld. Dus ja, wat kan je nog meer zeggen? En iemand die ook al eigenlijk 15 jaar in het buitenland heeft gespeeld, om dan nog een keer die motivatie te vinden om in zijn eigen stad een prijs binnen te halen als groep, dan verdien je deze individuele prijs.
Mooi pleidooi. En het is ook wel schoon, hij gaf aan in een interview onlangs dat hij ook als kind echt al opkeek naar de Gouden Schoen, dat hij samen met zijn ouders en met zijn familie naar die avond keek. Het zal wel bijzonder zijn voor hem als hij een wint donderdag.
Ja, ik denk dat zijn eerste Gouden Schoen die op tv zag, die van Per Zetterberg was.
Ja, dat kan ik. Ja.
Centerparks of zo.
Ja. Ik heb ergens
maar je moet rekenen, toen was er niet zoveel voetbal op televisie. Was niet zoveel.
Nee, klopt.
Ik herinner me dat ook. Wij mochten dan wat langer opblijven. Dat was de avond. Ja, dat was fantastisch.
Ja, om al die voetballers ook eens in een andere setting te zien. Dat is ook een beetje de Gouden Schoen, toch?
Absoluut.
Dat gala-element.
Maar om in te pikken op Mark, denk je dat Pacho 16 miljoen zou opgebracht hebben, moest hij niet naast Toby Alderweireld gespeeld hebben?
Het zou in ieder geval moeilijker voor Pacho geweest zijn.
Dat is ook de waarde van Toby Alderweireld. Naast Pacho, nu naast Koulibaly, als je Arthur Vermeeren voor zich, hij is de man die mee stuurt, die mee die kleedkamer naar een hoger niveau, professioneel niveau, heeft getild. Mm-hmm. Is gewoon een man met een enorme waarde.
Enorme honger om succes te hebben als ploeg, maar hij verlangt ook naar deze Gouden Schoen. Dat heb ik toch ook wel begrepen. Ja. Zelfs hier, volgens mij was hij in maart, of wanneer was hij voor een interland hier, dat hij analist was. Het was na de zomer. Ja. In september. Ja. September was hij hier en toen voelde ik al, toen de Gouden Schoen te sprake kwam, want toen verwittigden we hem al, breid je maar een beetje voor. Ja, toen was hij echt erop uit om hem te winnen. Hongerig. En dat is positief. Ik bedoel, dat is, je moet daar niets verkeerd in zien. Dat mag een speler motiveren. Ja. Maar voor iemand met zoveel ervaring, maar hij gaat donderdag echt wel nerveus. En omdat hij die druk zal voelen van, ik moet hem eigenlijk wel winnen nu.
Ja.
Het is een winnaar.
Om nog aan dat pleidooi toe te voegen, is er al ooit een rode duivel geweest in een bepaald jaar, of ex-rode duivel, sorry, in een bepaald jaar, die zo hard opnieuw in de nationale ploeg geroepen is? Zoals Toby Alderweireld. Ik wil maar zeggen, in elke interlandperiode, we staan bijna allemaal met een wit busje en een dwangbuis voor zijn deur om hem erin te steken en naar Tubeke te rijden. Hè.
Dat komt natuurlijk ook omdat zijn opvolger niet dezelfde kwaliteit heeft.
Ja, oké. Okay,
maar... Het is anders als iemand afzwaait en we roepen niet meer om Eden Hazard, omdat Jeremy Doku de next big thing is. Mm-hmm. Ja, maar echt centraal van achter.
Ja. Het verschil is ook, Hazard is gestopt en Toby haalt nog een topniveau.
Klopt, ja, absoluut.
Ja, maar op een jaar tijd heeft hij dat inderdaad wel kunnen omkeren. We moeten eerlijk zijn, inderdaad, de opvolgers is minder dan die generatie. Maar in Qatar, dat was eind 22, riepen we, ik zal ze spreken in het algemeen toch, de verdediging is te oud.
Voor het toernooi riepen we dat.
Voor het toernooi, ja. Ja,
zijn beste grootste toernooi.
Ja, maar voor het toernooi werd er dikwijls gezegd, oei, het is toch minder aan het worden samen met Jan. En dus dat heeft hij toch op een jaar weten om te draaien. Ja. En dat vind ik wel knap.
Heel juist. Mm-hmm. Wat vinden we van Jeff Furion? Jullie hebben het ongetwijfeld ook gelezen. Die zegt, Alderweireld, dat is toch geen voetballer voor de gouden schoen?
Ongelukkig. Ik vind dat een ongelukkig.
Waarom zou je dat zeggen? Omdat hij zelf een ander type voetballer was.
En zijn uitleg was iets te weinig klas. Hè? Ja. Of klasse. Ja. Maar hij zei wellicht klas. Ik vind dat een ongelukkige uitspraak, want ik vind... Ja, je moet de centrale verdediger niet gaan vergelijken met de nummer 10 van een ploeg. Maar op zijn manier heeft Toby Alderweireld wel klasse.
Ja, natuurlijk.
Ja, ik denk dat...
Er staat daar enige twijfel over?
Nee, maar bon, als Chef Jurion met klasse bedoelt... Het moet een nummer 10 zijn die 4 schaarbewegingen doet... Ja. En dan een Zidane ertussen gooit en een Rabona of een... Wat is het allemaal? Ja, dat ga je Toby Alderweireld niet zien doen.
Maar ik weet ook niet of Chef dat nu nog zo... hij zal het niet nagelezen hebben, maar als hij het zou gelezen hebben...
Dan dacht hij misschien, oei, dat is...
Ja, dat zou ik toch niet moeten zeggen, want dat, volgens mij staat hij daar niet helemaal achter. Okay. En wat dat betreft, ja kijk, in mijn tijd heeft Philippe Albert hem ook gewonnen. Ik bedoel, en die kon ook als centrale verdediger enorm bepalend zijn voor zijn ploeg. Ja, dus,
en daar kwam toch geen kritiek op, denk ik?
Ja, nee. Ja,
hij was een van de beste.
Absoluut. En ook toen de progressie dat hij maakte van Charleroi, Mechelen en Anderlecht en Newcastle. Dus ja, nee, Toby heeft natuurlijk klasse. En is voor een centrale verdediger zeer technisch onderlegd. Ziet het spel goed en... Dat het moeilijker is voor de centraal, dat hebben we vorig jaar ook al met de keeper gezegd. Het is moeilijk voor de keeper, maar dan moet je zeer goed geweest zijn om hem te winnen. Dat was Mignolet.
En daarom maakt dit het zo straf.
Ja, Mignolet heeft hem als keeper gewonnen 1 keer in de zoveel 20, 30 jaar. Centrale verdediger 1 keer om de 10, 15. Company was de laatste, denk ik.
Company was de laatste, maar geleden. Speelde toen wel regelmatig op het middenveld, eigenlijk.
Zo zijn er een paar, hè. Er zijn niet zo weinig
veel
verdedigers...
veel doorgeschoven bij Anderlecht op de 6.
Ja, zeg maar, Janus.
Er zijn niet zo weinig verdedigers dan iedereen denkt die gewonnen hebben. Gok eens het aantal verdedigers... Met de nuance dat sommigen doorschuiven naar zijn nummer 6 positie.
Stalis van de jongste jaren en
10.
Dan Company.
Of 8, 9 of zo.
Ja.
Toby zou de 12e zijn.
Oké. Oh, ja. Okay. Hoeveel verschillende winnaars zijn er van die 70?
Je hebt ook nog Gerrits en zo.
Ja. Leisters, Gerrits. Ja. Van een Daal is een dubbele.
Ja.
Welk argument zou je tegen hem kunnen bedenken? Was ik mijn luidopand afvragen?
Geen enkele.
Oké. Okay. Want ik snap dat als hij donderdag niet wint, Alderweireld denkt, ja, maar wat kan ik nu nog, voetballer zijnde,
wel een goede
nog
vraag.
Meer doen?
Geen enkel.
Domme vragen zijn op.
Nu,
zijn
nu zet de goede vraag.
Je gaat geen enkel punt vinden die hem... Absoluut niet. Nee.
Dus hij is eigenlijk niet zomaar favoriet, hij is afgetekend favoriet. Absoluut. En als hij donderdag niet wint, is het Scotland te klein?
Ja, maar wat kan je meer doen? Antwerpen
is
66 jaar geen kampioen geweest.
Ja, ik stel de vragen.
Ja. Voor Antwerpen is Antwerpen dan te klein?
Ja,
echt.
Mooi.
Echt.
Mooi. Oké. Okay.
Dan ben ik weg, hoor.
Oké.
Okay. Ja, maar goed, donderdag is een feestje van Antwerpen, donderdag.
Ja.
Als je alle bekroningen gaat op...
Titel Supercup, plaats voor de Champions League.
Ja.
Twee moeilijke wedstrijden tegen AEK geweest. En dan Barcelona nog klopt.
Ja, als toetje.
En nog één anekdote. Op AEK blesseert Toby zich aan zijn schouder.
Ja.
Is normaal 4 tot 6 weken oud.
Onzeker voor die match op Barcelona.
Ja, maar normaal 4 tot 6 weken oud. Stuurde meteen die avond naar iemand die ik ken. Ik haal de eerste wedstrijd van de Champions League.
En zo
wat 3 weken later was. En hij stond er.
Ja.
En hij is voor dag en douw, staat hij in de fitness. Elke dag.
Ja.
Elke dag. Hij is voor dat Mark van Bommel op de club komt. Zelf op de club.
Zit er al. Oké, okay, het is duidelijk.
Wil je nog de concurrenten horen?
Ja, zeker. Dat gaan we zeker doen. Terwijl we het nieuws binnenkrijgen dat José Mourinho trouwens ontslagen is bij AS Roma. Dat zal voor een andere podcast zijn. Volgende week is er een andere 4-0. We gaan even pauzeren straks. Ja, gaan we toch nog die andere favorieten overlopen? Want ja, die zijn er en die verdienen ook wel de nodige lof. Dus tot straks. Welkom terug bij deel 2 van 4-0, de bijzondere 4-0 over de Gouden Schoen met Marc, Jarno en Niels Poissonnier. Chef voetbal, toch wel een keer zeggen. Maar wat heb je eigenlijk tegen die term?
Ik heb niets tegen die term. Ik dweep er gewoon niet mee.
Nee. Je bent nederig. Ja. Mocht jij een Gouden Schoen winnen, waar zou je hem dan zetten in je huis?
In het bureau.
In het bureau van Marc de Grijze. Dan ga ik elke dag langs om een koffie te drinken.
Ik heb mij wel alles afgevraagd. Er zijn nu 69 Gouden Schoenen. Weten we eigenlijk nog altijd exact waar die zijn? Zijn er daar sommige kwijt van?
Zit vast in een muur in Beerschot. De eerste van Rikoppes, die hebben ze vorig jaar moeten uitbreken. Of 2 jaar geleden, denk ik.
Hola, wat? Wat is het verhaal daarachter?
Ze hebben die daar ingebouwd in een muur achter glas.
In het museum.
In een museum.
Ah ja, oké, okay, maar die is wel zichtbaar.
Ja, is wel zichtbaar. Okay. Ja, nee, ik dacht dat ze hem gewoon dichtgemetseld hadden. Nee, is wel zichtbaar.
Gewoon gebetoneerd in een muur.
In het museum van in het stadion op de eerste verdiep, denk ik.
Eentje heeft hem ooit verkocht, hè?
Boskamp.
En dan hebben wij hem teruggekocht voor.
Ja, juist.
Echt? Ja. Dat verhaal ken ik niet.
Maar had hij hem verkocht voor een goed doel.
Ah, oké, okay, mooi.
Ja, wat dacht je? Ja, okay, om te kunnen gaan eten s'avonds. Ja.
Dat zou ook kunnen.
Ja, misschien is er ergens...
Wat?
Die van Odilon Polonis bijvoorbeeld, die dit jaar overleden is.
Maar dat blijft wel in de familie, toch?
Ja. Ja. Dat maar je weet wat je moet doen. Niet op onderhamer
verkocht. Alle 69. Ik weet er voorlopig 1 staan.
Zeg eens.
In de natuurlijk. Van
Okay. Ja. Okay. Ja, als dat waar is, natuurlijk.
En als je mannen, naar boven van hem gaat, heb je er al 4.
Ja. Ik denk dat de Beerschot-supporters blij zijn dat hun club toch in deze voornamelijk en hoofdzakelijk Antwerp getinte podcast toch even vernoemd is. Maar we moeten het weer over de regerende kampioen in ons land hebben. Want ik denk de opvolger van Simon Mignolet, dat zal dan wel Toby Alderweireld zijn, als ik jullie mag geloven. Maar wie is de tweede grootste favoriet? Is dat ook iemand van Antwerp? Of
denk dat je moet kijken naar wie de tweede ronde dan wint.
Oké, dan is het een unionist.
Denk het.
Ja. Hoe groot is de kans dat iemand van Union wint? Redelijk klein, omdat ze elkaar ook stemmen gaan afpakken. We hebben het dan over Puertas en Amour.
Ik denk dat het vooral is. Ja. Want het jaar dat Onuachu wint, is het probleem bij Club Brugge dat Lang punten afneemt van de Ketelaren en de Ketelaren punten afneemt van Van Aken en Van Aken van Lang. En die waren 2-3 en 5 of zoiets. Ja. Dus ik denk dat ook het probleem zal zijn bij Union. Ik denk dat Union in de top 10 of in de top 5 zeer prominent aanwezig zal zijn. Maar niet op plaats.
In de 2 stemrondes gaan ze iedere keer 2
Boniface
spelers hebben.
Stuma, eerste ronde.
Voilà.
Tweede ronde
Amoura
en Puertas.
En geen een van die 4, denk ik, misschien wel de tweede ronde, zou een winnaar kunnen opleveren. Een stemronde. Maar de eerste stemronde is de winnaar sowieso, denk ik, Toby. Dus die Thuma en Boniface. Die
waarom? Omdat
Boniface heeft van mij ook 2 punten gekregen. Ik vond hem geweldig.
Absoluut, maar je denkt in die eerste ronde, wie is kampioen? Wie heeft de beker gewonnen? De prijzen zitten bij Antwerp.
Ja, iedereen zet.
Dat gaat duidelijker zijn de eerste ronde dan de tweede ronde, waar je inderdaad gaat kijken naar Amoura en Puertas, maar ook naar Vertongen, naar Vermeeren, die misschien de eerste ronde denkt van, ik hou nog een beetje in, maar die toch ook een goede tweede ronde heeft gespeeld.
Dat is misschien de enige die in de 2 rondes best wel wat punten krijgt.
Ja. Ja. Maar kom, let's speel de beans. In die eerste ronde, we hebben het net over Alderweireld gehad. Ik denk dat iedereen Toby op 1 heeft gezet.
Mm-hmm.
Hè? Ja. In die eerste stemronde.
Stemming is geheim.
Ik heb hem ook op antenne verteld tijdens Club Brugge Union. En okay. Ik had dezelfde top 3 als Gert Vrij. En dan ben je wel een echte kenner, Mark, toch?
Ja.
Want Gert, die weet veel over voetbal.
Ja, ja.
Dus als je dezelfde top 3 hebt.
Ja.
Voilà.
Zelf complimentje.
Zeg eens, wie hebben jullie op 1 gezet in de tweede stemronde?
Puertas.
Ja, ik heb Puertas op 1 gezet.
Ik heb Amoura gepakt.
Ja, Amoura. Maar dat vind ik interessant. Ja,
ik vind dat er geen grotere sensatie was in die tweede ronde dan...
Sensatie.
Ja, dan Mohamed Amoura.
Dat klopt. Sensatie klopt, omdat de stijl van Amoura dat ook uitlokt. Wat zeg je?
Ik heb Puertas wel op 2. Dat is ergens zo'n beetje kiezen tussen je zoon en je dochter. Hè? Allee.
Ja, ik snap het. Maar je zet dan Amoura op 1. Dat gaat dan over... Ja, dat is pure persoonlijke smaak, omdat hij net iets meer impact heeft op jou. Want op de ploeg kan
ik
wel
argumenteren. Ik vind Puertas de bezieler van Union. Ja. Ik vind Puertas de draaischijf, de motor.
De erfgenaam van Thuma.
Absoluut, ja. Het is toch frappant dat hij al 2 jaar bij Union speelt.
Ik had er vorige week een interview mee. Het is wel nog een lachenket.
een lachen.
Ja, ja.
Het is een turbotaal, hè, Mark.
Zij ook van, ja...
Ik ben aan het afhaken, vrees ik.
Iedereen zegt tegen mij, ik kan de gouden schoen winnen, dus waarom zou dat wel niet kunnen? Ik ben klaar, ik heb een kravatje klaar liggen en zo. Het was zo...
Maar je merkt ook als hij voetbalt...
praten zo wat Eden Hazard. Zo,
ja, maar je merkt als hij voetbalt dat hij echt plezier heeft. Dat zie je, dat straalt hij toch uit ook.
Dus het is een speler waar je voor naar de wedstrijd gaat kijken. Hij heeft creativiteit, spelverdeler, efficiënt, maar vooral ook sierlijk.
Loopvermogen.
Iets speciaals. Een soort, ja.
Zetten jullie hem boven Tuma of op hetzelfde niveau? Want Tuma, mogen we ook niet vergeten dat hij een half jaar weg is. Die was fenomenaal.
Hij was twee seizoenen lang. Dit is een half jaar waar hij echt indruk maakt, vind ik, Puertas. Ja. Dus hij moet dit nu wel doortrekken. Ja.
Tuma noemde Puertas destijds, sorry, kapitein de Kaaf.
Ja, maar ik denk dat...
De kapitein van die mannen die nog moeten opwarmen na een match.
Ik denk dat Tuma iets meer leiderschap had dan Puertas. Ook niet alleen al voetballende kwaliteiten, maar echt ook iedereen stuurde. En bij Puertas is het denk ik alleen maar met zijn voeten dat hij stuurt.
Ja.
Dus ja, oké, dat is het verschil tussen die twee wat mij betreft.
Mm-hmm. 6 goals, 13 assists. Hij is topschutter in de assistenlijst in Cameroon Puertas. En 16 goals op 22 matchen voor Mohamed Amoura. Wat maakt hem zo sensationeel? Dat is een beetje een domme vraag.
Zijn snelheid.
Maar... ja.
Ja, alleen dat al.
Mm. Oké, er zijn nog snelle spelers. Ik ook, over die een
gigantische speelvogel op training. Ik vroeg dat aan Alessio Castromontes. Ik zei, ja, die Amoura die traint op een sintelbaan of zo. Door de week. En die zei, ja, Amoura op training, die probeert constant omhalen, volleys. Dat is eigenlijk... Ja, we hebben het er al over gehad. Ja, omdat ja. De talen die zij binnen die kleedkamer spreken niet supermachtig is. Spreekt enkel Arabisch. En oui, non, peut-être.
Ja, ja.
Die drie woorden Frans waarschijnlijk. Dus dat maakt dat ze ook moeilijk met hem kunnen communiceren. Dus,
dus de enige communicatie die er is, zijn via zijn omhaals.
Ja.
Op training en zijn goals.
Als ze spreken, hè. Ze zien wanneer hij vertrekt of hij anticipeert op de diepe bal. Of...
Ja. Mm-hmm.
Ze hebben geen communicatie nodig, denk ik. Ze voelen elkaar gewoon perfect aan.
Hij is zo snel dat hij nog iets later mag vertrekken. Dan zijn tegen...
Hij mag wachten tot de pas al onderweg is en dan vertrekken.
Eigenlijk moet hij nooit buiten spel staan. Want als hij gelijktijdig vertrekt met die verdediger, is hij er altijd voor. Hij is voor iedere verdediger te snel. Zeker in die eerste 5-10 meter.
Ik herinner me dat Wouter Franken eens zei, Sor moet vroeger vertrekken, Sor moet aangeven wanneer die bal moet komen. Ja, Amoura niet, hè.
Gewoon geven.
Amoura Sor is ook katten.
Amoura is nog een ander niveau.
Ja,
nog
rapper. Ja. Zijn brommertje gaat...
Ja, Amoura rapper in de 16 staat dan Sor bij bepaalde fases.
Ja.
Is hij te vergelijken met Radzinski?
Ja, eigenlijk wel.
Goeie vraag, Niels.
Ja, lijkt er wel een beetje op.
Omdat ik dan dat doelpunt tegen Lazio altijd voor mijn netvlies opnieuw zie. Ja. Dan denk ik dat zou ook wel een Amoura-doelpunt kunnen zijn.
Ja, absoluut. Ja, Radzinski was ook zeer snel.
Nee, fout is nog altijd zeer snel. Okay. Echt waar. Nee, ik heb onlangs op een... de Kevin de Bruyne Cup is er altijd zo'n soort van gala-benefietwedstrijd. Meestal zijn dat dan ex-voetballers of bekende mensen die tegen elkaar schotten. En ik stond daar tegen Thomas Radzinski als op dat moment 28-jarige kerel. Toch fysiek goed in vorm. En best snel, ja.
Ja,
best snel. Ja, ik was best...
jezelf nu catalogeren als snel?
Als best snel. En dan...
Hebben we nog een gouden schoen, jongens? Hebben we nog...
En dan kwam ik Thomas Radzinski tegen. Ik ben
je ook snel
uit van het veld gestapt.
Ben je ook
Mark.
Snel gedraaid?
dat valt natuurlijk... dat valt allemaal mee, Mark.
Ja, oké, maar goed.
Amateurniveau.
Ik vraag het maar, hè.
Maar ik wil maar zeggen, die mens, niet normaal. Hoe snel die nog was.
En hoe oud is Thomas nu?
Ja. Oeh. Dat valt tegen...
45, ja.
Ik wou zeggen tegen de 50.
Ik wou ook zeggen 748.
Ja. Ja.
De laatste is 2001, denk ik.
Ja. Ik zat te denken, omdat je die vraag stelde, hoe functioneerde hij, welk systeem het best? Ja, met twee spitsen, hè, met een diepe, grote, sterke spits rond hem. En dat is Amoura eigenlijk ook een beetje. Hij heeft wel een beetje die Nielsen of een beetje die...
En dat had Radzinski ook, met Kohler naast hem. Ja. Iemand die die duels uitvecht, die twee centrale verdedigers aan de praat uit en dan in die ruimtes duiken.
Goeie vergelijking.
Nog eens een slimme vraag. Het doet mij ook een beetje denken aan zijn eerste maanden, qua sensationaliteit. Ik weet niet of dat een correct woord is, maar jullie begrijpen wat ik bedoel.
Gift Orban.
Qua sensatie. Ja, aan Gift. En daar dachten we na een half jaar, die gaat hier voor 30 miljoen vertrekken naar de Premier League. Ah, goed dat agent heeft hem heeft kunnen houden. Ja, nu denken we al een beetje anders over hem. Is het allemaal wat realistischer geworden, minder godlike. Kan Amoura dat niet hetzelfde
overkomen? Het is wel een beetje veel minder geworden, hè?
Bij Gift bedoel je? Ja, ja, oké, ik druk me nog zacht uit.
Maar goed, in de basis.
Het kan verkeren, ook voor een jongen die het eerste half jaar fantastisch
doet. Ja, maar kon het nog beter na zijn eerste, laat ons zeggen, 2-3 maanden tot ze... Ja, het kon toch niet meer beter.
Maar kan het nu nog beter bij Amoura dan?
Ze trapte af op Standaard en hij trapte hem meteen tegen de lat. Hij scoorde hat-tricks op Basaksehir, denk ik.
Ja, Basaksehir, klopt.
In 3 minuten tijd.
Dan drie dagen later er nog één tegen Waregem.
Ja, dan denk ik gewoon, Gent had die altijd moeten verkopen.
Maar ik zal zeggen, Aster, kan het nog beter? Ja, in die zin. Dus hij gaat niet weg, want hij kan niet getransfereerd worden.
Je hebt het over Amoura nu.
Amoura, ja. Kan het nog beter? Ja, in de zin van dat hij samen met Union een prijs pakt.
Ja.
Dat hij oftewel de beker wint, oftewel kampioen wordt. En gewoon, ja, misschien niet dezelfde statistieken, ietsje minder mag ook, maar wel meezorgt voor de titel. Belangrijke doelpunten maakt. En dan denk ik, gaan we hem weer kwijt zijn. Na 1 jaar. Maar ik denk wel dat hij dit kan doortrekken, ook omdat hij in die ploeg een bepalende rol heeft die ze nodig zullen blijven hebben om kampioen te spelen. Hmm. En bij Orban was het toch een klein beetje, had er toch 3-2 op een zeker moment. Hè. Tissot-Dali die terugkwam. Ik denk niet dat iemand van Union diezelfde rol van Amoura kan invullen.
Bij Orban was het ook extreem, toch, Mark?
Ja.
Hattrick, boom, 2 goals daar. Bij Amoura heb je het gevoel van, oké, hij kan dit elke week wel dat ene doelpuntje of die 2 doelpunten herhalen.
Ja.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Bij Gift was
Amoura,
het van...
Amoura speelt in een perfecte ploeg ook voor hem, hè?
Ja,
oké.
Bij Gift waren de expected goals ook veel, veel lager dan het aantal goals dat hij effectief scoorde. Dat was een wezenlijk verschil.
Ja. Dat is altijd een goede...
Dat was een ongezien verschil.
En toch zal Orban niet te veel punten hebben in de eerste stemronde, wat ook een klein beetje raar is, zou je kunnen denken.
Als her en der een puntje, denk ik.
Her en der een puntje, ja, maar toch niet veel. Maar het was zo spectaculair. Nee, ja, Gent speelde play-off 2.
Ja, absoluut. Als de prijzen werden verdeeld, waren ze niet eens mee in de laatste
Dus
kilometer.
Daarom. Dus je bent als individu ook wel een klein beetje... Ja, je wordt ook beoordeeld samen met jouw ploeg. Mm-hmm. Eerste stemronde, Anderlecht. Als we dan bij nog een kandidaat komen, Vertongen.
Ja.
Zal de eerste stemronde... Ja, Anderlecht is 11e geworden. Dan denk je als stemmer... Ja, toch niet, ik ga op een speler stemmen die met zijn ploeg 11e is geworden.
Nee. Tuurlijk niet.
Dus ja, snap je wat ik bedoel? Dus Orban er niet, beide kandidaten. En Jan moet het hebben van die tweede stemronde, maar dat zal dan toch verdeeld worden over spelers van Union en spelers die 1 helft van de competitie goed te spelen hebben.
Ja, en met alle respect voor Jan Vertongen, maar er gaat ook toch nog nooit een gouden schoen geweest zijn van een club die 11e werd in het betreffende jaar.
Nee, maar het kan ook een zijn die in het vorige jaar in tweede klasse speelde, de beelden.
Ja,
ja. Daar heb je ook niet op gestemd. Nee, en daar zal je nu bij Vertongen ook niet op stemmen, de eerste stemronde. Maar je kan hem nog wel winnen.
Ja, ja.
Maar goed, het is interessant dat jullie zijn naam vernoemen. Ik heb hem zowat in de derde plaatscategorie van deze tweede stemronde gezet. Want ik heb hem bijvoorbeeld 1 punt gegeven, Jan Vertongen. Maar het was heel moeilijk kiezen met bijvoorbeeld een Kevin Denke of een Andreas Kovolsen. Wie hebben jullie 3 punten, of 1 puntje gegeven?
Vertongen.
Vertongen?
Ik ook.
Jij ook?
Ik ook.
Ah, voilà, kijk. Dus
wij hem samen ingevuld of zo?
Nee, maar ik zeg het, Gert Vrijen.
Je moet de vraag wat dat Gert Vrijen heeft. Ah, oké, okay, ja. Nee. Dat was het volgende nu.
Maar ik ken wel mensen die ook Denki een punt gegeven hebben. En
dat valt te verdedigen, toch? Dat
valt zeker te verdedigen.
Ik bedoel, qua impact voor een ploeg die we het allemaal goed vinden doen, als Cercle Brugge, kan nauwelijks meer impact hebben, Denki. En ook qua ontwikkeling... Qua compleet, want hij is meer dan zijn doelpunten alleen, het sjorommeke daar vooraan. Maar zouden mensen hem een punt hebben gegeven, denk je? Kennen jullie collega's?
Nu, dat ene punt is ook in vele gevallen, denk ik, mee een soort van sympathiepunt.
Wel, ik heb getwijfeld tussen Vermeeren en Vertongen. Ik had Vermeeren misschien ook dat punt kunnen geven. Gezien deze ontwikkeling die hij blijft doormaken.
Ja, maar goed.
Die staat dan op een ander bulletin hoog.
Het is allemaal gespeculeerd, hè. Een naam die we hebben hem net al wel vernoemd, maar die we ook een beetje vergeten, die misschien pech heeft dat hij ook bij een ploeg speelde die zeker in de eerste ronde het niet super deed, toch onder de verwachtingen. Andreas Kovolsen. Zijn persoonlijk niveau ligt heel erg hoog. Ja, scoort aan de lopende band.
Was hij gewoon,
in de tweede stemronde.
Ja.
Hij
ja.
heeft met een appendicit, denk ik, naar spoed gereden zelf, s'nachts. Heeft, denk ik, maanden niet gespeeld vorig jaar.
Juist.
Ja. Is ook goed.
Door Hoefkes uit de selectie gezet geweest, net voor nieuwjaar.
Voor nieuwjaar was dat.
Maar hij heeft gewoon een zeer slecht jaar gehad toen, een zeer slecht seizoen.
Ja.
En ik vind dit jaar, ik vind Andreas Kovolsen, eigenlijk is dat iemand met het potentieel om hem ooit te winnen.
Absoluut. Ja, natuurlijk.
Is een geweldige voetballer. Ja. Geweldige voetballer. Alleen, veel ups en downs. Hè.
Ja. Nee, dat zeker. Maar ja, je moet ook kijken als topspeler. Moet je in topwedstrijden ook je club over de streep trekken. Waarom verkiezen we Toby Alderweireld? Omdat hij in minuut 93 voor de dubbel zorgt. Hmm. Als je Club Brugge-speler bent die alle wedstrijden wil winnen op basis van de laatste jaren. En je bent een topspeler en je bent de kandidaat Gouden Schoen. Dan speel je nog wel een goede ronde, maar in de topwedstrijden heeft hij ook het verschil niet kunnen maken. En dat is niet altijd zijn schuld. Maar ja, als een topploeg...
Club Gent, net voor nieuw...
Hij heeft nog wel belangrijke doelpunten gemaakt, maar hij speelde slecht bij sommige wedstrijden.
Ja, want ik denk aan Osasuna, waar Club plaatst zich voor de Conference. Ik weet dat gewoon toch een belangrijke match.
Ik weet het. Doelpunten.
Maar het is te weinig. Ja.
Het is constant.
In de Belgische competitie hoeveel gelijke spelen. En veel kansen gecreëerd. En toch niet genoeg weten te scoren. Kijk, als een topploeg niet op niveau presteert, kijk je naar jouw topspelers. Niet naar de mindere goden.
Ja.
Daarom is Scov Olsen denk ik ook geen kandidaat.
Nog geen kandidaat,
maar potentieel natuurlijk. Ja.
Maar goed, kans is ook groot dat hij op het einde van het seizoen nu wel eens definitief vertrekt. En dan zal het ook voor volgend jaar moeilijk zijn voor hem. Maar goed, dat zal een worst wezen. Het is een jongen met het potentieel om een hele mooie carrière te maken in het buitenland.
Had hij ook veel verwachtingen van het WK. Maar
was hij toen fit?
Nee, ja.
Is er naartoe gegaan ook half?
Ja, dat is
geloof ik.
Dus hij heeft wel zijn kans gekregen op dat WK, maar niet kunnen grijpen. Goed, zijn er ergens nog een naam of zijn namen die we vergeten zijn? Hans van Aken.
Omdat er in de eerste ronde niemand van Genk wel wat puntjes.
Trezor,
hè? Ja.
Trezor.
Ja, want als je dat doelpunt vergeet van Toby, dan ook die stemronde zou heel anders geweest zijn. Hè? Als Genk zou kampioen geweest zijn, dan kies je toch eerder ook voor inderdaad Trezor of Painsil.
En wat als iemand anders het schot van Toby afvuurt?
Ja, dan is Toby niet de topfavoriet.
Dan is Bataille de topfavoriet.
Tuurlijk.
Kortzichtig zijn we nu ook niet, maar...
Als je kijkt naar Antwerpen, wie heeft de titel bezorgd? Vooral, dan denk ik toch ook aan Vincent Janssen, Arthur Vermeeren, Toby en Buté.
Ja.
We hebben nog niet eens over het Vincent Janssen gesproken, maar hij heeft ook een belangrijke rol gehad in die titel.
En gaat ook puntjes gekregen hebben, her en der.
Ja, en Toby gaat ook verder dan dat schot. Hè. Ik denk ook op Zottewaarichem had hij ze over. Dus hij heeft een paar belangrijke penalties op het einde nog gescoord.
Ja, hij scoort tegen Genk thuis een belangrijke penalty. Ook
maar effectief, Vincent Janssen in de titel van Antwerpen en Arthur Vermeeren en Buté.
Maar ik denk Vermeeren ook, dat je het niet moet onderschatten. Mensen stemmen ook graag op een jonge Belg.
Mm-hmm.
En Vermeeren, die is zeer populair. En ik denk dat hij ook beter gaat doen dan we denken in de score.
Denken we dat hij het niet goed zal doen dan? Hij is de gedoodverfde winnaar van Belofte van het jaar.
Ja,
daar moeten we het al bijna niet meer over hebben. Maar
ik denk dat hij op podium staat. En ik denk dat hij bij de eerste drie is van de Gouden Schoen.
Ik denk dat hij top 5 haalt, ja.
Oké.
Okay. Ja, podium weet ik niet, maar top 5 zeker.
Top 5, ja.
Kijk eens aan, het gespeculeer kent hier geen grenzen. Straks in het tweede deel van de Gouden Schoen gaan we nog die andere Gouden Schoenen bespreken, uiteraard. Dus tot zo. Welkom bij deel 3 van 4-0, de special over de Gouden Schoen. De allereerste 4-0 van het nieuw jaar, uiteraard. Beste wensen ook aan u, trouwens, beste luisteraar. Jarno, is er een 4-0 van de week?
Och.
Nee? Normaal gezien heb je er toch altijd eentje klaar zitten.
Ik ben aan het denken wat ik deze week op Livescore heb zien passeren.
Oei. Nee. Weet je, denk er nog even over na.
Een minuutje.
Ja. We nemen het mee naar het einde van de podcast, want we zitten stil aan richting einde, omdat we al veel van die ene Gouden Schoen hebben besproken. We hebben er 3 in totaal. De tweede is niet langer de jongste, maar wel een pak jonger natuurlijk dan onze originele. De Gouden Schoen voor vrouwen is een beetje vernieuwd. Er zijn nu 2 stemrondes. En er komen ook meer mensen in aanmerking. De lijst met kandidaten is eigenlijk langer dan ooit. Buitenlandse speelsters in België die maken kans, net als Belgen die in het buitenland spelen. Laatste is misschien belangrijk als we het hebben over de topfavorieten. Niels Passenier, wie is breed gezien volgens jou de topfavorieten bij de vrouw?
Ik heb niet mogen stemmen, maar ik vind dat ook maar correct, omdat ik te weinig wedstrijden zie.
Ja.
Ik denk dat dat in het geval van Jarno hetzelfde is.
Dat is bij heel veel
correct.
Alles wat ik gelezen heb en gehoord heb, is in mijn ogen de topfavorieten, zoals al vele jaren Tessa Willaert.
Ja.
Voor een vierde, denk ik, kan ertussen.
Ja, ja. Ja, ja, we hebben het er net al voor de uitzending even kort gezegd.
Paul van Imst.
Ja. Ja.
Dus ja, en ze heeft ook een beetje die rol, vind ik. Bedoel,
absoluut, ook bij de Flames, als je ziet.
Ja, Paul van Imst in die jaren toch uithangbord. Uithangbord, ja. Dat is
behandeldrager,
het woord dat ik zocht.
Ja.
En nu ook weer in het buitenland bij Fortuna Sittard. Succesvol. Mm-hmm. Daar aan de lopende band scoren. 1 doelpunt per wedstrijd gemiddeld. En ook bij de Flames belangrijk nog altijd. Hè, met die mooie zegen tegen de Engelsen die ik dan toch een beetje heb gezien.
Ja.
Dus ja, zat hem eigenlijk misschien al 1 of 2 keer meer kunnen, moeten winnen. Vindt ze toch zeker zelf.
Ja, maar ze vindt het een heel belangrijke prijs. Hè.
Ze was er vorig jaar niet, hè?
Nee. En wat was de reden?
Omdat ze ontgoocheld was als ze het jaar ervoor verloren had, denk ik. Dus dat is ook die winnaarsmentaliteit in haar. En bovendien, ik denk, meisjes die willen beginnen voetballen, dat die maar 1 idool hebben, en dat is Tessa Willaert.
Ja. Intrinsiek is zij toch de voorbije 10, 15 jaar onze beste speelster geweest. En nog altijd, denk ik dan. Dus ik denk wel dat zij die vierde mag krijgen.
Mm-hmm. 11 goals, 4 assists, topschutter Nederlandse eerste klasse. En natuurlijk die stunt tegen Engeland met die 2 doelpunten. Dat is de wereld rondgegaan. Mm-hmm. En weet je nog toen Dennis Praat zijn gouden schoen won? Dat die prestatie van hem in de Champions League op Arsenal ook zo belangrijk was met Anderlecht toen. Ik heb het gevoel dat bij Tessa Willaert nu ook met die prestatie tegen Engeland wel eens zo zou kunnen zijn. Soms heb je van die dagen waarop je boven jezelf uitstijgt.
Want ik denk Praat was de editie met 3 of 4 punten verschil maar voor Vasquez.
Ja, klopt.
En ik denk dat die wedstrijden in de Champions League toen de beslissing gegeven hebben. Als je ziet, Tessa Willaert op elk niveau. In eigen competitie, internationaal.
Ja, oké. Okay.
Topfavorieten zoals Toby Alderweireld.
Ja, wel. En het is een beetje gelijkaardig, want je hebt dan het jonge Veulen dat de outsider is voor de gouden schoen bij de vrouwen. Je hebt Lore Jacobs, die een belangrijk aandeel had in de titel bij Anderlecht. Maar op haar 18 jaar is het nog te vroeg om hem nu al in de lucht te steken, denk je? Maar...
Ik denk het. Maar het is leuk, zoals dat we Arthur Vermeer hebben, dan misschien ook weer de vergelijking met de mannen, Lore Jacobs. Als je als 18-jarige 18 competitiedoelpunten kunt maken voor de 6e titel bij Anderlecht. Ja, je speelt bij een grote club, druk op jouw schouders. Als 18-jarige voel je dat waarschijnlijk nog niet. Ja, dan ben je... Ja, dat denk ik toch niet.
Ja. Of misschien doe jij dan net te kort. En misschien is het net zo straf dat ze... Ja.
Nee, maar als 18-jarige, je komt net...
En ben je daar niet mee bezig?
Nee, dan besef je dat nog niet. Dan ben je zo bezig met... Ik moet een goede wedstrijd spelen voor mezelf, maar niet met die druk. Dus dat is nog niet zo, maar ze zal nu wel in de spotlights komen en dan misschien ook bij de Flames kansen krijgen.
Ja.
Maar om nu al te zeggen dat ze beter is dan Tessa Willaert, dat zou ik te vroeg vinden.
Oké.
Maar nog één ding. Ik bedenk nu net een topvraag, Aster. Ik bestoef mezelf niet graag, maar is er eigenlijk een argument om tegen Tessa Willaert te zeggen?
mooi. Enkel door andere namen te noemen.
Zo zijn journalisten dan ook weer. Hè? Pikken. Zichzelf. Ja.
Ordinair pikken.
En Lore Jacobs, speelster van het seizoen trouwens. Ja. Ze heeft wel al een individuele trofee gewonnen. Marie de Truijer wil ik zeker ook vernoemen. Stumpelaar bij Alt-Heverlee Leuven. En ook doorgebroken bij de Flames. Als je het hebt over impact op het internationale niveau. Ja, zij heeft haar stempel gedrukt, ook bij de Flames. Weinig speelsters die belangrijker zijn, ook voor hun clubs. Nicky Evraar won hem vorig jaar, maar die wint hem dit jaar niet, denk ik. Geblesseerd nu. De moeilijke transfer naar Chelsea. En dan de uitleenbeurt aan Brighton. Waar ze nu ook geblesseerd is. Dat is een beetje een pechseizoen en dat
fnuikt
haar kans.
Ja, maar ook weer, net als bij de voetballers, het is niet ieder jaar dat een keepster gaat winnen.
Nee.
Dus het is al straf dat ze hem verleden jaar gewonnen heeft. Dan denk ik ook inderdaad, als er op het veld andere speelsters zich meer manifesteren, dan is het voor haar... Ja, ik zou zeggen, ietsje minder opvallend dan het jaar ervoor. Dus met die vervelende blessure, het is toch op het laatste gebeurd. Hè? Dus haar jaar is toch redelijk geweest, maar net niet genoeg voor de tweede keer te winnen.
Oké.
Okay. Ik vond die Justine van Avermaet wel leuk overkomen in een dubbel interview met Onana. Zeer,
mooi beeld was het ook.
Ja. Ja. Vrouw met een mening.
Ja, maar dat is een strafanalyste bij Sportza, hebben die een paar keer gehad. En ik weet nog dat iedereen na de eerste keer zei, dat was tijdens het EK in 2017. In Nederland, ik weet niet of jullie zich dat nog herinneren, maar zij toen, denk ik, dat was het eerste EK van de Belgen of zoiets. En zij blesseerde zich vlak voor het toernooi. En ze was een van de vaandeldragers ook van die ploeg. En ja, heel veel pech, maar dat is wel een beetje geluk bij een ongeluk voor Sporza om haar daarin te zetten als analist. Maakte toen een zeer goede indruk. Dat is een kinesiste, denk ik, als ik me niet vergis.
En ook inderdaad, samen met een kinesiste.
In de kranten lezen.
Samen met een
kinesiste. Ja, bij club. Heel juist. Er zijn nog een paar categorieën die moeten overlopen. Ja, die derde gouden schoen. Ze zitten er dus op te wachten. Die grote sterren, die grote Belgische voetballers in het buitenland. We hebben Doku, De Bruyne, Openda. Kijk rond.
De Bruyne.
De Bruyne. Champions League gewonnen.
Oké. Okay. Okay. Simpel ook weer, hoor.
Op jaarbasis moet je kijken.
Ja, we kijken
op jaarbasis. Ja, Doku vind ik geweldig. En Doku gaat hem volgens mij zeker nog winnen de komende jaren als hij dit niveau aanhoudt, maar...
Laat ons niet flauw doen als je de Champions League wint.
Ja, met City die al zo lang hoopt. Oké, zijn finale was niet... Zijn finale heeft hij... Kent hij pech?
Ja, okay. De weg ernaartoe.
Maar de weg naar de finale, ja...
De goal op Real. Ah, kippenwel moment. Nee, oké.
Okay. Draai
de klok nog maar 4 dagen terug.
Ja.
Als je ziet hoe erg Haaland de Bruyne mist, zegt alles over goed
is. En het is ook de eerste dat we uitdelen gouden schoenen aan een bel. Als we hem nu niet geven, dan komt inderdaad Doku de komende jaren meer concurrent en zo. En je moet dan hopen dat de Bruyne fit weer blijft. Maar ja, hij moet als eerste die trofee krijgen. Ja.
Ja, neemt niet weg. Wat Openda doet, vind ik ook super.
Ja, absoluut.
Ik vind het heel terecht dat hij erbij zit, Openda, ja, zeker. In de top 3.
Want, absoluut. Ja. Misschien over het hele jaar is hij het meest efficiënt geweest. Zowel bij Lens als bij Leipzig heeft hij eigenlijk 12 maanden gepresteerd aan de lopende band gescoord. Net niet bij de Rode Duivels de echte Openda gezien. Maar ja, nogmaals, de Bruyne zorgt met zijn ploeg voor de treble en de manier waarop ook.
We leren net onze lessen, we geven hem aan de juiste.
Hoe Openda elk jaar dat stapje zet, vind ik wel, ik wel knap.
Ja.
Maar welke juiste?
Ik weet niet of Thibaut luistert, maar...
Oei, dat is moving on, snel.
Okay, beste doelman in België.
Beste doelman, wel een mooi bruggetje. We gaan het snel doen, want we hebben niet zoveel tijd meer. De doelman van het jaar, is dat dan ook de kampioenenmaker, mede, met zijn prestaties?
Ja, de laatste maanden was dat wel een stuk minder.
Ja. We hebben Maurice Buté, Verbruggen, Mignolet, Van de Voort. Wie zit er?
Ik heb in die tweede ronde Warleson gepakt.
Van Cercle?
Ik heb Suzuki-punten gegeven, maar niet op 1.
Hola, de keeper van de STVV.
Ja, ik vind die Suzuki wel iets uit 1 punt, denk ik. Ja. Die Suzuki wel iets hebben, maar ik heb Maurice, denk ik, punten gegeven. En eerste ronde Buté. Ik heb Mignolet ook punten gegeven, tweede ronde.
En Van de Voort
niemand? Mignolet nog altijd een zeer hoog niveau vindt. Alleen heeft Mignolet hem al zo vaak gewonnen, waardoor dat mensen het eigenlijk niet meer vaak naar hem kijken.
Het grote verschil met Mignolet is ook, vorig jaar toen hij de gouden schoen won, iedereen kon bijna 10... cijfers zich voor de geest halen. Ik denk als je overmorgen in de zaal zit, je kunt er moeilijk een paar van Buté voor de geest halen, toch?
Mm.
Dat is toch een wezenlijk verschil tussen die twee? Ik kan niet direct een redding mij voor de geest halen bij Buté, waarvan ik zeg wow. Terwijl bij Simon zaten ze in 10 lades klaar. Ja,
de titelmatch ook, op Antwerpen.
Ja, maar bijvoorbeeld op Atletico lukte ook alles. Hè. Ja. Hij redde een bal met zijn neus, zodat hij het wist. Alles draaide in zijn voordeel toen.
Maar dat is wel een categorie die misschien toch wel spannend gaat zijn.
Want ik zeg het, Bart Verbrugge, wat die deed in die eerste ronde.
Ik denk als Bart Verbrugge blijft in België, dat Bart Verbrugge wint. Ja.
Dat denk ik ook. Want qua talent is dat bijna ongezien. Ja. En Maurice, zijn we daar nu niet massaal over aan het kijken? Wat hij nu al jaren doet, en ook dit jaar, want we mogen enkel naar 2023 kijken, maar toch ook het voorbije jaar heeft hij toch weer een hoog niveau gehaald. Altijd op de afspraak en nooit een blunder. Kunnen jullie zeggen, een blunder van Maurice?
Rangers. In Rangers.
Klopt.
Ja. Dat is wel straf. Ja. Ja, die had ik...
In de Rangers, waar dat Siebe van der Rijden die penalty ook
heeft. Ja, dat is Hens van Siebe.
Dat is anderhalf jaar geleden.
Omdat jij
het al niet meer herinnert, maar je krijgt dat met ouder worden, vergeet je dingen. Dus ik bedoel, je bent nu 30 voorbij. Het is anderhalf jaar geleden. Ik vergeef jou dat jij geen blunder meer van Maurice herinnert. Dus,
je wil langer dan niks, hè.
Nee, maar Maurice vond ik eigenlijk het jaar ervoor, 22, had ik dat gevoel van Maurice is goed. Maar ja, toen was Mignolet zo goed.
Ja.
En nu denk ik toch, ik heb al in het begin gezegd, alle trofeeën gaan naar die van Antwerpen gaan. Dan denk ik dat Buté ook de beste keeper.
En Maarten van der Voort, want ik wou zijn naam er snel tussen krijgen.
Ja, ik denk
hoog niveau, hè? Zeker begin dit seizoen.
Mm-hmm. Ja. Hij is de man van de toekomst. Ja. 21 jaar, denk ik.
Oh, top 3, sowieso.
Leipzig heeft dat wel goed gezien om die al...
Oké. Ja, we gaan er niet uit geraken, maar dat hoeft ook niet. Hè.
Ik denk dat er gewoon een, ja, ik ga niet zeggen een nivellering is, maar dat ja. Ze allemaal wel een beetje... Er is niemand uitgesproken.
Dichter bij elkaar, ja.
Ja, belofte van het jaar, Arthur Vermeire. Dat lijkt
me... Maar je hebt toch wel wat kandidaten. Keita.
Fofana
net verkocht. Fofana,
zeker, ja, maar korte tijd.
Jammer, hè?
Ja, maar goed, als je de stemformulieren december, heb je een maand Fofana net voor je neus gekregen.
Ja.
Dus die zal wel veel punten krijgen, maar op een heel jaar, ja, Vermeire natuurlijk.
Vermeire, absoluut.
En Leoni? Of is dat dan nog te kort voor deze tweede stemronde?
Ja, zeker.
Wat impact bij Anderlecht?
Zeker.
Komt Leoni nog in aanmerking?
Ja, maar dat vraag ik me eigenlijk ook.
Ah, of was 22? Ja, 23?
Ja, die is ouder dan...
Hij is 23.
Dus het einde van de podcast, dan komt er...
Weet je wie nog in aanmerking kwam? En ik heb die volgens mij punten gegeven. Ik heb Thiago een punt gegeven.
Ah ja, Igor.
Omdat, en ik moet bekennen, ik had hem eigenlijk afgeschreven in september. En ik denk wat jij vervolgens gedaan hebt in oktober, november... Gewoon voor de mentale kracht heb ik hem 1 punt gegeven.
En Koulibaly ook van Antwerp. Voor belofte van het jaar. 19 jaar naast Toby.
Ja.
Ik heb op een van die rondes ook sowieso Bilal gepakt.
Ja, ik ook.
Mm. Ja.
Ah, eerste ronde.
Ja, schandalig dat ik zijn naam nog niet heb gezegd. Ja. Klopt.
Dus
klopt,
veel kandidaten voor belofte. Maar daar is goed.
Wel, daar stikt er wel één bovenuit.
Absoluut. In de tweede ronde.
Voilà, vandaar dat we daar wat minder aandacht aan spenderen. Dat vergeeft u ons ongetwijfeld. Trainer van het jaar... Ja.
Van Bommel, Antwerp.
Okay.
Doelpunt van het jaar.
Ja, en het doelpunt van het jaar, daarmee ronden we dan af.
Dat is een moeilijke.
Beschrijf hem eens. Nee, kijk, ook het doelpunt van het jaar is gekend. U kan wel nog altijd stemmen, denk ik, op de website van het laatste nieuws, op het doelpunt van het jaar. Maar
een van ons drie moet toch Jelle Bataille kunnen zijn in dat doelpunt. En dan schiet Mark hem wel binnen.
Ja, dat weet Wat bedoel ik? Denk jij dat iemand van ons dat zou kunnen?
Iemand van ons legt hem af.
Ja,
en Mark wetende wat je moet doen.
Ja, Mark, dat is het.
En Mark schiet hem wel binnen.
Dat is het juist. Wat je zegt, het is niet zo dat het moeilijk is.
Nee.
Luciditeit.
Je moet het spel lezen, de situatie inschatten. En dat is wat dat ik
als we hem moeten naspelen.
Ja, oké.
Ons drie toch...
We moeten die donderdagavond wel credits geven. Want opnieuw, zonder Jelle Bataille, is er geen Toby. Met...
Jullie weten wat er op het achterwerk van Jelle Bataille staat?
Ja.
Nee? Oei.
Een tatoeage?
Nee, zeg ik hier.
De dubbel?
Dus even
een dubbel
erop laten.
Getatoeëerd op zijn achterwerk.
Maar dat is...
Echt waar?
We hebben nu al redelijk wat trofees. Misschien moeten we er nog één bij creëren.
Assist
van het jaar.
Voilà.
Maar jij wou ook al één creëren voor Burgess. Dus hoeveel ga je er creëren?
Je bent er ook één voor Burgess. Ja. Dat heb ik niet gelezen, Mark.
Nee, ja, als spielerij.
Voor wat?
Voor die wedstrijd op club.
Voor Oscar van het jaar, voor zijn...
Ja, of irritantste.
Vind je erger, toen? Want ja, we hebben elkaar niet meer kunnen spreken.
Ik vond het op de limiet.
Ja.
Ik vond het niet verstandig.
Ja.
Dat vind ik voor het publiek van club nog een keer extra te motiveren om jouw ploeg nog moeilijker te maken. Want hoe dat je draait of keert, als je als tegenstander op club speelt, is het al moeilijk met het publiek tegen jou. En als je dat nog een beetje erger, dan denk ik niet dat slim is. Nee. Dus daar vond ik het net te veel.
Ja. Die Ronaldo-viering na die tackle.
Geweldig.
Dat bedoel ik. Die actie bedoel ik.
Dat er iemand hem een punt hebben gegeven, Christian Burgess. Ergens op een stemformulier.
Dat weet ik niet.
Je hebt altijd wel zo wat clubwatchers die zo een puntje droppen. Ik herinner mij zo 2-3 jaar geleden dat Liberato Cacace, die Nieuw-Zeeland.
Oh, mooi.
Truiden, die had een punt.
Echt?
Ja, maar die was wel echt goed.
Kom hem tegen op straat, je herkent hem niet, maar wel ooit een punt gehad in de gouden schoenen.
Maar Burgess zal ook wel een punt hebben van een paar mensen rond die Union volgen.
Ja, de gouden schoen is van iedereen, jongens. Dus iedereen maakt kans. Dank jullie wel voor deze hele fijne allereerste van het jaar. Het is een beetje een bijzondere geweest. Niels, merci om te komen.
De groeten aan Frank.
Ja, gaan we zeker doen. We gaan nu even samen beslissen of jij beter was dan Frank. Okay. Als dat zo is, dan kom jij volgende week terug. En anders, dan heb je het wel door, zeker. Merci, Niels. Passioneer chef voetbal van het laatste nieuws bij ons, Mark.
Vijfde keer tracteren.
Tot volgende week en ook u. Ja, heel veel kijkplezier. Donderdag natuurlijk, geniet ervan. Allemaal massaal afstemmen op die mooie avond bij ons op VTM. En als u iets anders te doen hebt, dan horen we en zien we elkaar terug volgende week voor een nieuwe video. Tot dan!